Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 68 en daarvan het derde vers. Spring op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen en wat er verder volgt. We noemen nu Psalm 68 vers 3. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Jesaja 42 en daarvan de eerste 16 versen. Maar vooraf lezen u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Jesaja 42, de eerste 16 versen. Zie mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft, en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die op in de rotstenen wonen, en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht en licht maken, en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen, en ik zal hen niet verlaten.
Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst, Psalm 25, daarvan het vierde vers. Zeer en goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee A. Hogerland. De tekst voor deze middagdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 42, vers 6 en 7, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Wie zal voor u kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. O God, zie op ons in gunst van bovenneer. Wil u met ons zijn? U kent ons zoals wij opgekomen zijn. En dan mogen we toch ook horen van die geboren zaligmaker, die koning der koningen en die Heere der Heren. Wil u genadig zijn en wil u zo wonen en werken in ons aller hart. Wij dragen de eenzamen aan u op, de rouwdragers, de zieken, ernstig zieken, ook die kuren ondergaan. U kent alle moeite, alle zorgen. Het is u alles op het allervolmaakst bekend. Wees u langdurig zieken nabij, psychisch zieken. Wil u een ontferming neerzien? Verborgen kruisdragers, het is alles veel. Het is vanmorgen aan u opgedragen. Mogen we het nogmaals doen? Wil u nabij zijn, de ziel die tot u zucht? En u aanschouwt toch de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand mogen geven. Wij bidden voor uw knecht, onze herder en leraar, die voor ons in en uit mag gaan. Wil u hem omgorden met kracht van omhoog en u en hem voorgaan. Met uw heiligt, zodat hij het ook mag uitdelen in onze grote gemeente. Heere, de wereld in nood, u weet alle dingen. We leggen het aan u voor, maar wil u toch geven dat die koning der koningen, die Messias, gekend mag worden. En dat u door wilde gaan met uw kerkvergaderend werk. Het volk Israël. Heren, dan hebben ze toch ook nodig dat ze die Messias leren kennen. God met ons, Immanuel. Het mag in deze dagen weer klinken. Zou u willen geven dat ook onder hen dat licht zou mogen opgaan en zou mogen schijnen. Ja, uitgebreid mag worden. Zodat het mocht zijn niet alleen tot een licht der verlichting der heidenen. Maar ook van uw volk Israël. En nu, wat verwachten wij, o Heren? Onze hoop die is op u. En zou u aandacht willen geven, eerbied willen geven in deze middag. En zou u oren willen geven om te horen en een hart om op te merken. Wil u zo met ons zijn? U hebt het beloofd in uw woord, het welbehagen. Dat zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Wil zo in ons midden zijn, wil onze zonde vergeven. En wil u genadig zijn. En goed, doe het om uzelfs wil, we vragen het van u, alleen om Christus wil. Amen. Zingen we nu verder van Psalm 85, de versen 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. En wat er verder volgt in het tweede vers, dat Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. We zingen met elkaar Psalm 85, de eerste twee versen. Geliefden, het is altijd de gewoonte dat wij voor het kerstfeest stilstaan bij de verwachting van de kerk des Heren. Nu weten wij dat die verwachting van Gods kerk in het Oude Testament naar de komst van de middelaar in het vlees was. Daar hebben zij naar uitgezien en naar verlangd met een zeer sterk verlangen. Zij hebben uitgeroepen, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Wij hebben de komst van Christus in het vlees niet meer te verwachten, want hij is op deze aarde gekomen en heeft de zaligheid aangebracht. Maar, geliefden, hoe noodzakelijk is het dat hij geboren wordt in ons hart en dat zijn verwachtend volk uitziet naar zijn komst en dat hij tot hen zegt, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Want al zouden wij alles doen wat wij kunnen, al zouden wij leven gelijk de rijke jongeling, het is noodzakelijk dat wij van nieuws geboren worden en bovenal, dat Christus een gestalte krijgt in onze harten. Daarom is het ook noodzakelijk, geliefde toehoorders, om daar gedurig op te wijzen dat wij met geen gemoedelijkheid, met een traan of met een voorkomende waarheid voor God kunnen bestaan. Maar dat het noodzakelijk is dat wij afgesneden worden van Adam en ingeplant worden in Christus. Maar hem ook te mogen leren kennen als het hoogste van onze blijdschap. Daarom willen wij vanmiddag een ogenblik stilstaan bij de belofte die God reeds in het Oude Testament gegeven heeft en in het Nieuwe Testament getrouwelijk heeft uitgevoerd. U vindt de tekstwoorden in de profetieën van Jesaja, de versen 6 en 7. Deze tekstwoorden spreken ons van de belofte van de knecht des vaders tot verlossing. Het is een belofte van goddelijke oorsprong. Het is een belofte van een kostelijke inhoud. En het is een belofte tot een genadige bestemming. De Heere zelf geven in spreken en in luisteren zijn zegen ten leven uit genade. Geliefden, de tijd waarin de profeet Jesaja leefde was een zeer donkere tijd. Het tienstammenrijk was reeds weggevoerd naar Assyrië en het volk van Juda zou ook worden weggevoerd, omdat zij niet wilden buigen voor de God van Israël, die zulke wonderlijke dingen aan hen gedaan had. Maar te midden van afval en verval en onder de prediking van de oordelen en gerichten gaat de Heere bij monden van de profeet Jesaja wijzen op de verlossing van het volk van Juda. Zij zouden wel 70 jaar in ballingschap moeten zuchten. De harpen zouden aan de wilgen hangen als zij aan Sion dachten. En ze zouden geen lied des Heeren zingen in een vreemd land. Maar de Heere zou op zijn tijd en op zijn wijze Juda verlossen en terugbrengen in het land hunner vaderen. Want de verbondsbelofte aan Abraham beloofd zou door het onmogelijke heen worden vervuld. En de Heere zou er de eer van ontvangen. Maar bovenal wijst Jesaja op de geestelijke verlossing van het geestelijke Israël door de grote knecht des vaders, die de vader voorstelt in de versen 1 tot 5. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Het is of hij hemel en aarde te hulp roept en alle mensen erop wijzen wil dat de knecht des vaders gewisselijk komen zal op Gods tijd en op Gods wijze, naar zijn eeuwige raad die eenmaal vervuld zal worden en die ook vervuld is geworden toen het kindeke in de kribbe van Bethlehem gelegd is en de knecht des vaders onze menselijke natuur heeft aangenomen. Daarom gaat de profeet verder in de naam des Heren en zegt, ik, de Heere, heb u geroepen
in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. 4 keer wordt in deze tekst gezegd, ik zal. Dat betekent dus dat het werk der zaligheid ligt in de eenzijdige bediening van die drie enige verbonds Jehovah. O, geliefde toehoorders, de eeuwige zaligheid staat niet op losse schroeven en is ook niet gelegd in handen van mensenkinderen om die te bewaren. Maar als de Heere zijn kerk trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan bewaart hij die kerk in de kracht Gods tot de zaligheid, die in de laatste tijd aan hen geopenbaard zal worden, omdat ze vast ligt in die drie enige verbonds Jehovah. Omdat de Vader zegt tot de Zoon, ik, de Heere, heb u geroepen. Onze eerste gedachte spreekt dus van een belofte die van goddelijke oorsprong is. Gemeente, dan moeten we terug naar de stille eeuwigheid. Daar zegt de Vader als het ware tot de Zoon, ik heb u geroepen in gerechtigheid. Dat betekent eigenlijk, ik heb u verkoren, ik heb u afgezonderd. God de Vader heeft zijn Zoon niet verkoren en afgezonderd in de tijd, maar in de stille eeuwigheid, gezalfd met heilige zalfolie. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En nu gaat God de Vader reeds in het Oude Testament de Bijbelheiligen erop wijzen dat die verkorene des Vaders door de Vader is geroepen. En dat hij ook zeker komen zal tot zaligheid van de ganse kerk, tot opluistering van de goddelijke deugden. Opdat hellewichten met God verzoend zouden kunnen worden en vijanden weer teruggebracht in Gods gunst en gemeenschap. Gemeente, toen Jesaja dit heeft mogen verkondigen, zal zijn hart opgesprongen zijn van vreugde in de God zijns heils. En heeft hij geblikt in de stille eeuwigheid, in het liefdehart des Vaders, omdat de Vader de eeuwige oorzaak van de eeuwige zaligheid is. En de grond der zaligheid ligt in de geroepene en afgezonderde des Vaders, de verkorene, die zich voor zijn kerk vrijwillig gaf en zeide, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. God de Vader zegt, ik heb u geroepen in gerechtigheid. Dat wil zeggen dat Christus zichzelf niet als borg en middelaar heeft opgeworpen, maar dat hij wettig van God de Vader is geroepen en verkoren. En dat hij wettig van God de Vader is afgezonderd tot dat grote werk. Om God die beledigd is en de zondaar die gevallen is weer tot elkander te brengen. Opdat de deugden God zouden worden verhoogd en verheerlijkt, dwars door Adams bondsbreuk heen en door de diepte der verlorenheid. Want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. En zij zullen Gods deugden verkondigen, omdat hij het gedaan heeft. Hij is geroepen tot gerechtigheid, dat wil zeggen om het recht des Vaders volkomen te voldoen. Om de eeuwige zaligheid aan te brengen, maar ook om te spreken en te handelen in gerechtigheid. Geliefden, ik heb gezegd, Sion wordt door recht verlost en haar wederkerenden door gerechtigheid. Dat ligt hier zo duidelijk in deze tekst verklaard. Ik heb u geroepen in gerechtigheid, zegt de Vader. De middelaar zou staan en zou wijden in de kracht des Allerhoogsten. Het gekrookte riet zou hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zou hij niet uitblussen, maar hij zou de kerk op gronden van recht terugbrengen in Gods gunst en gemeenschap, opdat de Vader zou ervaren dat de middelaar, zijn Zoon, alle schuldakten zou voldoen en de eeuwige gerechtigheid aanbrengen. Opdat Sion verlost, Gods deugden zouden verkondigd en hem liefhebben. En de liefde Gods zou uitstralen in het hart van verloren zondaren en zondaressen. En ik zal u bij uw hand grijpen. Gemeente, als iemand bij de hand gegrepen wordt, dan betekent dat hij ondersteund en geleid wordt. Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken. Wij weten dat Lot in Sodom was en dat hij er bleef. De Heere gaf bevel aan Lot om uit Sodom uit te gaan, maar hij vertoefde. En dan lezen wij dat de engelen hem bij de hand grepen en uit Sodom leidden. Zij hebben hem de weg gewezen naar het Zoar der behoudenis. Ik lees ook van Asaf. Dat hij zeide, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Als hier gezegd wordt, ik zal u bij uw hand grijpen. Dan betekent dat, dat de middelaar naar zijn menselijke natuur, door zijn goddelijke vader bij de hand gegrepen, geleid, ondersteund en gedragen wordt. In zijn geboorte, zijn lijden en sterven, en dat hij alzo is de middelaar Gods en der mensen, ondersteund door de Vader. Want al is het dat de Zoon op deze aarde neergedaald is, het intieme verkeer tussen de Vader en de Zoon heeft nooit opgehouden, omdat de Godheid niet van elkander was te scheiden. De Vader niet van de Zoon en de Zoon niet van de Vader. De Zoon heeft gezegd, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Daarom zou God de Vader hem bij de hand grijpen en hem in zijn lijden en sterven en onder alle omstandigheden ondersteunen. Dat komt zo duidelijk uit in Gethsemane, waar hij ondersteund werd door een engel. De Godheid heeft de mensheid ondersteund. De Heere zei ook, ik zal u behoeden. Dat betekent, ik zal u bewaren. Wel onder alles, maar niet tegen alles. Dat is te zeggen, ik zal u alzo behoeden dat gij in de eerste plaats als borg en middelaar op deze aarde komend, mijn gerechtigheid volkomen voldoen. In de tweede plaats, ik zal u alzo behoeden dat ge niets meer zal overkomen. Dat ge niets meer zal overkomen dan ge overkomen moet. Ten derde, ik zal u behoeden dat gij niet buiten de bestemde tijd zult sterven. Ten vierde, ik zal u behoeden voor bezwijken en voor verderven. En tenslotte, ik zal u behoeden dat gij het werk der zaligheid volkomen zult volvoeren. Tot het einde toe, zodat er niets meer te vervullen is. Toen de middelaar op deze aarde kwam om de zaligheid te volvoeren, was dat de waarborg dat hij, liggend in de kribbe van Bethlehem, ook Golgotha beklimmen zou en in Jozefs hof worden neergelegd en dat hij opstaan zou uit de doden om zijn kerk de Vader voor te stellen als een reine maagd. Zonder vlek of rimpel. Geliefden, als die eeuwige middelaar geen God geweest was, door de Vader niet bij de hand was gegrepen en niet was behoed, zou hij bezweken zijn. Want zijn Godheid heeft zijn mensheid ondersteund. En als borg en middelaar is hij vrijwillig in het recht Gods ingedaald en heeft hij de eeuwige zaligheid aangebracht. De belofte is van goddelijke en niet van menselijke oorsprong. Adam heeft niet om een middelaar gevraagd toen hij in de rampstaat van ellende gevallen was. Ook zal een zondaar of zondares nooit om een middelaar vragen. Maar God heeft de middelaar reeds gesteld in de eeuwigheid en gegeven in de tijd. Hij heeft de middelaar bij de hand gegrepen en behoed. Alzo zal hij ook zijn Sion behoeden, te midden van alle onheilen en rampspoeden op deze aarde, te midden van de driehoofdige vijand en te midden van alles wat zij moeten ervaren in dit leven. Ze zullen ook niet verloren kunnen gaan, omdat ze begrepen zijn in de middelaarsbediening van Sions eeuwige koning. Maar ze zullen in hem behouden worden, omdat hij van goddelijke oorsprong is. God uit God en licht uit licht. Zo kwam hij op deze aarde. Zo was hij beloofd aan de vaderen en zo heeft hij het werk der zaligheid uitgevoerd. Gods deugden verheerlijkt, de wet van haar vloek ontwapend, Satans kop vermorzeld en de zonde teniet gedaan in zijn vlees. Opdat de zaligheid uit God in het hart van de zondaar zou getuigen van zijn grote en goddelijke daden, en God drie enig er de eer van ontvangen zou tot in der eeuwigheid. Onze tweede gedachte wijst ons op een belofte met een kostelijke inhoud. Er staat: ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Geliefden, het gaat hier over een verbond des volks en daartoe wordt Christus gegeven. Eigenlijk zouden we het zo kunnen lezen: ik zal u geven tot een middelaar des verbonds. Als hier over verbond gesproken wordt, dan begrijpt een ieder dat hier niet gezien wordt op het werkverbond. Gemeente, dat werkverbond hebben wij verbroken. God heeft dat met Adam opgericht en in hem met het ganse menselijke geslacht. Wij waren allen in Adam begrepen. En wij liggen allen in een verbroken werkverbond in onze doodstaat op de vlakte van het veld. We zijn verbondsbrekers, Godonteerders en wetsovertreders. Wij zijn rampzalig tot in de laatste vezelen van ons bestaan. Wij kunnen hierom voor de grote rechter van hemel en aarde niet bestaan. Maar nu is er een ander verbond. Hellebroek zegt: wanneer heeft God het verbond der genade opgericht? En dan staat er: terstond na de val. U moet dat goed verstaan. Het verbond der genade was er reeds in het besluit Gods in de eeuwigheid, als het verbond der verlossing, de raad des vredes, de onderhandeling tussen de Vader en de Zoon. Het verbond der genade is geen tweede verbond, maar hetzelfde verbond. Hierin dwalen degenen die een drie verbonden leer aanhangen. Die zeggen: er is een verbond der verlossing, een verbond der genade en een verbond der werken. Maar het verbond der verlossing en het verbond der genade is één verbond. In de stille eeuwigheid heeft God de Vader zijn verkorenen aan de Zoon gegeven in het verbond der genade. In het verbond der genade heeft de middelaar zijn uitverkorenen gerepresenteerd en de Vader belooft dat hij al de voorwaarden van dat verbond volkomen zou volbrengen en de eeuwige zaligheid aanbrengen. Het is dus een onvoorwaardelijk verbond, omdat al de zware eisen en voorwaarden in de eeuwigheid op de middelaar lagen. Ze lagen ook op de middelaar in de tijd, toen hij kwam om zondaren zalig te maken. Maar hij heeft ook het verbond des vredes volkomenlijk bevestigd, uitroepende aan het vloekhout des kruises: het is volbracht. Gemeente, van het verbond des vredes is Christus het hoofd en is hij ook borg en middelaar. Hoe zouden ooit die twee partijen die gescheiden zijn in de bondsbreuk in Adam weer bij elkaar gebracht kunnen worden? Dat kon geen mensenkind. De zaligheid is ook niet uitgedacht door een mensenkind en is ook niet gewerkt door een mensenkind. Maar de zaligheid is uit God. Daarom heeft God de middelaar gegeven tot een verbond des volks, tot een middelaar die de twee partijen weer bij elkaar brengt, en dat zo dat die twee partijen elkander kunnen omhelzen. Ik noem u een voorbeeld. Toen de middelaar in de volheid des tijds gekomen in de kribbe van Bethlehem lag, was dat de waarborg dat het verbond der genade zou worden bevestigd, dat de middelaar zou opstaan uit de doden en dat de Vader de middelaar zou omhelzen, omdat hij het verbond bevestigd had en in de middelaar de kerk van het Oude en Nieuwe Testament. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Geliefden, dat verbond der genade was reeds met Adam opgericht. Het werd geopenbaard aan Abraham en later werd het steeds helderder en klaarder. Ik denk aan David die dat verbond zag en zeide: hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Geliefde toehoorders, we zijn allen in het verbond in Adam begrepen. Maar in het verbond der genade zijn alleen de uitverkorenen begrepen. Ze zijn van de Vader aan de Zoon gegeven. Ach, die middelaar, die borg en dat hoofd heeft zich vrijwillig gegeven. De Vader zei: ik zal u geven. De Vader gaf de Zoon dus over tot een verbond en tot een middelaar des volks. Opdat de zaligheid geschonken en uitgewerkt zou worden in het hart van zondaren en zondaressen. Wat is nu nodig, geliefden? Als de Vader zegt in onze tekst: ik zal u geven tot een verbond des volks, dan is nodig dat wij, nu het verbond bevestigd is in de verbondsmiddelaar en de verbondsmiddelaar in de volheid des tijds alles heeft voldaan wat te voldoen was, overgezet worden uit een verbroken werkverbond in het verbond der genade. En dat doet God in de wedergeboorte, als hij de zondaar uithaalt uit Adam en in Christus inlijft. Als hij de zondaar van dood levend maakt. Die overzetting is zo noodzakelijk om wedergeboren te worden tot een levende hoop. Maar ook de kennis van Christus moeten wij leren. Geliefde toehoorders, waag het toch niet op een misschien naar de eeuwigheid. Ik weet dat er bekommerde zielen zijn die de overzetting uit het verbroken werkverbond in het verbond der genade hebben doorleefd. Ze gingen daar in droefheid over de wereld, droefheid naar God en droefheid over de zonde. God sneed hen af van de oude Adam en plantte hen in Christus. Maar om nu de bewustheid daarvan te verkrijgen, is het nodig dat de middelaarsbediening van Christus in hun hart wordt geopenbaard. Geliefden, onze vaderen zeiden: als we Christus niet kennen, kan het nog alle kanten uitvallen, want er is zoveel dat erop lijkt. Er is zoveel gemoedelijkheid, er zijn zoveel tranen, zoveel voornemens en zoveel schijnliefde, dat nooit door God gewerkt is. Daarom, hoe noodzakelijk is het dat Christus wordt geopenbaard als de weg, de waarheid en het leven. Hoe noodzakelijk is het dat hij zich zo openbaart dat ze weten in wie ze kunnen en in wie ze mogen zalig worden. Hij kan en wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij openbaart zich niet aan de wereld en gemeente. Nu weet ik dat er ook zijn die een schijnopenbaring van hem hebben. Die hebben Jezus aangegrepen zonder dat ze ooit in waarheid in diepten der ellende hebben verkeerd. Wij moeten altijd tegen deze dingen waarschuwen. Want het is noodzakelijk om te leren kennen: toen alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Dat die verbondsmiddelaar ons dierbaar wordt bij aanvang en dierbaarder wordt bij de voortgang. Hoe noodzakelijk is het om hem te kennen en vervolgen te kennen, om in dat verbond der genade begrepen te zijn? Ik zal u geven tot een verbond des volks, geliefde toehoorders. Als God overzet uit het verbroken werkverbond in het verbond der genade en hij dat verbond der genade door de verbondsmiddelaar openbaart, dan zullen ze ervaren dat in hem de zaligheid vast ligt. Dat hij de zaligheid verdiend heeft. Want hij verwierf de vrede en hij zal ook de vrede verkondigen door het woord. En hij schenkt de vrede in het hart van verloren zondaren en zondaressen. Daarom staat er: ik zal u geven tot een verbond des volks. En als de Heer ons in dat verbond des vredes laat zien, maar ook dat het verbond des vredes in ons hart verklaard wordt, dat we mogen weten dat wij in het verbond begrepen zijn, dan ligt daar een eeuwige vastigheid in. Omdat God drie-enig dat verbond volvoerd heeft, omdat God drie-enig in dat verbond erkend wordt en hij dat verbond bevestigen zal tot in der eeuwigheid. Hij verkondigt niet alleen vrede, maar hij schenkt ook vrede in de vredevorst die beloofd is in het Oude Testament en gekomen is in het Nieuwe Testament en die gepredikt wordt tot aan het einde van de eeuwen. Ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Denk aan Simeons profetie. Toen hij met dat kind in de armen stond, zeide hij: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. De kanttekening zegt daarbij: door het evangelie van vrije genade worden de heidenen verlicht en worden der blinde ogen geopend. Gemeente, van nature zijn we alle heidenen, zonder God in de wereld, geen hoop hebbende, vreemdelingen van God en van de verbonden der belofte. Maar hoe noodzakelijk is het om te leren zien door het licht van Gods geest dat er hulp besteld is bij een held die verlossen kan. Opdat we uit onze ellende zouden leren roepen tot God die genezing schenkt naar zijn welbehagen. Het licht des geestes is nodig en de opening van onze ogen. Opdat het licht in de duisternis zou schijnen en de duisternis zou verdrijven. Dat juist door het licht de duisternis zou gezien worden en smekingen naar boven zouden opgaan. Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. In het Oude Testament waren er de eerstelingen van de heidenen. Hier en daar werd er één getrokken. Hier en daar werd er één geleid. Maar in de volheid des tijds zou de volheid der heidenen ingaan tot aan het einde der eeuwen. Dan zou de Heere betonen dat hij Joden en heidenen tot het verbondsheil brengen zou en dat hij ogen openen en gevangenissen ontsluiten zou. Onze derde gedachte spreekt van een belofte tot een genadige bestemming. Er staat om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ten eerste om de blinde ogen der blinden te openen. Gemeente, de Joden zeiden eenmaal tegen Jezus: zijn wij dan ook blind? Jezus zeide: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: wij zien, zo blijf dan uw zonde. Wij zijn blind. Ten eerste door onze diepe val in ons verbondshoofd, Adam. Wees maar eerlijk, daar zijn we totaal stekenblind voor. Wij belijden dat wel met onze lippen en we leren dat wel op catechisatie. En we geloven dat ook wel verstandelijk. Maar we zijn in wezen blind voor onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. Dus de eeuwige middelaar werd beloofd te komen onder de blinden, omdat hij hen uit genade het gezicht zou geven. Ten tweede zijn wij blind voor onze ellendestaat. Gemeente, we kunnen o zo plotseling in de eeuwigheid zijn. Wees maar eerlijk, wie denkt daarover? Dat zal geschieden. We leven zo gerust en we gaan door. Het is altijd voor een ander en we stellen het voor onszelf maar uit. We hebben nog tijd van leven genoeg. Maar de grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. En als wij onze ellende niet kennen, zullen wij ook nooit uit de diepte der ellende tot God roepen. Onze ogen zijn gesloten voor God en Christus. Dat wil zeggen, voor God en voor goddelijke zaken. Al zou de middelaar in eigen persoon op deze aarde wandelen, Al zou hij nog één keer op deze aarde in onze menselijke natuur komen en het evangelie van vrije genade prediken, dan zouden we hem nog verwerpen, gelijk de Joden en heidenen hem verworpen hebben. Ze riepen beiden uit: kruis hem, kruis hem. Hoe noodzakelijk is het dus dat onze ogen voor hem geopend worden? Er staat in de tekst dat hij kwam om de ogen der blinden te openen. Dat deed hij door zijn profetische bediening. Ogenliefden, in het Oude Testament was hij beloofd. En dan was daar een volk dat door de bolster van de wet heen mocht zien op het lijden en sterven van de middelaar. Dat menigmaal mocht ervaren dat de Heer hen ondersteunende genade gaf en de opening der ogen om te verwachten met een sterk verlangen. Want de kerk van het Oude Testament is zalig geworden gelijk de kerk van het Nieuwe Testament. Al stonden zij voor de komst van de middelaar, nochtans zijn zij op gelijke wijze zalig geworden. Alleen zij moesten het klare getuigenis van het Nieuwe Testament missen van hen die achter de komst van de middelaar staan, die weten dat hij gekomen is. Justus Vermeer zegt dat er maar enkele waren in het Oude Testament die eens helder en klaar mochten doorblikken in de wondere heilgeheimen der zaligheid. Het is zo jammer dat er ook in het Nieuwe Testament zo weinigen zijn die de verzekering des geloofs bezitten en die door de verzekering des geloofs mogen roemen met Paulus: ik weet wie ik geloofd heb. Het is nodig dat onze ogen worden geopend voor die middelaar des Nieuwe Testaments, die beloofd is aan de vaderen en die gekomen is in de volheid des tijds, die door zijn profetische bediening de ogen der blinden opent. Geliefden, wat zien we dan? Zien we dan direct Christus als hij ons de ogen opent? Dat zegt men tegenwoordig. Men logent tegenwoordig allerlei dingen die onze vaderen zo duidelijk hebben neergeschreven en die op Gods woord gegrond zijn. Men gaat direct naar Jezus. Maar gemeente, let er toch op. Ik wil dat toch nog een keer met nadruk zeggen. God begint daar waar de mens God heeft verlaten. Dat is bij het begin. Dat wil zeggen, God leert de zondaar zijn diepe ellende staat zien, waarin hij zich moed en vrijwillig heeft gestort. Zulke kennen Jezus niet. De blindgeborene die ziende was gemaakt, werd gevraagd wie dat gedaan had. Hij zeide: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Het is noodzakelijk dat Jezus wordt geopenbaard aan een volk dat ogen heeft en toch niet ziet. Dat gedurig de ogen geopend moeten worden voor de heilgeheimen der zaligheid, omdat ze klaar en helder mogen zien op hetgeen God uit genade heeft gedaan. Gemeente, denk eens aan de discipelen in de tijd van Jezus' omwandeling op aarde. Ze waren bij Johannes, maar die kon hen het leven niet geven. Dat was onmogelijk. Ze keken Johannes in de ogen, want Johannes gaat altijd voor Jezus. Jezus is niet eerst geboren en daarna Johannes. Want wat zeide de engel tot Maria? Hij zeide: en zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Jezus kwam dus na Johannes. En zo is het nog. De wet komt voor het evangelie. Maar ze houdt gelijke tred met het evangelie. De wet wijst op het evangelie door de Heilige Geest. Doordat hij de ogen der blinden opent, gaat de Heere hen laten zien dat ze door de wet tegen God gezondigd hebben. Maar dan gaat de Geest hen ook wijzen op de middelaar en opent hij hun zielsogen in de tiende uren voor die eeuwige middelaar des Nieuwe Testaments. Toen Johannes zei: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, konden zij niet meer bij Johannes blijven. Want hun ogen zagen wat zij nog nooit gezien hadden. Zijn er in ons midden, wier ogen gesloten zijn voor die schoonste aller mensen, kinderen, maar die nochtans met de dichter uitroepen: Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Al is het dat ge niet verder komen kunt dan een arme kruiper aan de troon van Gods genade. Al is het dat het vlees aan de posten blijft hangen en dat het in de waarneming achteruit gaat en niet vooruit. Zij kunnen niet anders dan de Heere verwachten. Hij zal op zijn tijd en op zijn wijze de ogen openen voor dat heil dat in Christus is. En niet alleen bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang is de opening der ogen gedurig nodig. Gemeente, er zijn mensen die zeggen, mijn ogen zijn daarvoor geopend en ik zit goed. Maar de ogen van de Emmausgangers, die zoveel van de middelaar hadden mogen zien, werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dus moesten niet alleen bij aanvang hen de ogen worden geopend voor het heil dat in Christus is, maar ook bij de voortgang. Omdat ze hem zouden zien in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Want hij opent de ogen der blinden. En onze ogen moeten ook gedurig geopend worden voor onze ellende en onze rampstaat, voor onze mismaaktheid, walgelijkheid, vijandschap die in het hart van de zondaar blijft. Om onze ogen weer te mogen richten op hem die de vijandschap teniet gedaan heeft in zijn vlees, die van de Vader gezonden is op deze wereld om zondaren zalig te maken en om de ogen der blinden te openen. Er staat om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Gemeente, ik zal proberen om dat nu eens heel eenvoudig te verklaren. Ik denk aan een gevangenis in de tijden van weleer. Ik heb wel eens gehoord dat men tegenwoordig in de gevangenis alles krijgt wat men hebben wil en dat men kan doen wat men wil. Maar vroeger was dat niet zo. Dan zat men gebonden in de gevangenis. Denk aan Paulus en aan Silas, aan Johannes en zoveel anderen. Ze zaten gebonden in de gevangenis. Als ik dat geestelijk overbreng, denk ik aan David die zei, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Gemeente, dat betekent dus dat we gebonden zitten in de werken van de Satan, in de werken van de wereld en in onze eigen verdorvenheid. Dat gebonden zijn betekent in de gevangenis bewaard te worden, van waaruit wij ons niet willen ontworstelen en ook niet kunnen ontworstelen. Vroeger zat men in de gevangenis in duisternis. Misschien was er wel een luikje dat nog een kleine spleet licht tevoorschijn bracht, maar meestal zat men in een zeer donker hol en in dikke duisternis. Geliefden, als u eens wist in welke diepe duisternis we gezonken zijn. Geen lichtstraal komt erdoor. Het is duisternis van rondom. Wij leven in de duisternis. Wij gaan naar de duisternis en komen terecht in de duisternis. Tenzij de Heere uit genade in ons hart zijn naam verheerlijkt. Want duisternis en donkerheid bedekt de volken. En het is niet enkel duisternis rondom ons, maar het is ook duisternis in ons geworden. Gevangenen worden bewaard door een cipier. Ik denk aan die cipier, de duivel, die zijn gevangenen getrouw bewaart en hen alles voorstelt wat hij kan om ze te houden. En ook houden zal, tenzij de Heer zelf in de gevangenis komt. Zij die in de gevangenis zaten, werden daar gebracht en hadden gevangeniskleren aan. Dus een vunzig hol en vunzige en vuile kleren. Dat is ons bestaan. Zo zitten wij in de gevangenis en de gevangenisdeuren zijn gesloten. Nooit komt een zondaar of zondares eruit, tenzij de sterkere komt om ons uit te voeren uit de gevangenis. Er staat om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Dus de sterkere gaat de sterk gewapende zijn vaten ontroven. Ons avondmaalformulier zegt: Hij is gebonden opdat wij ontbonden zouden worden. Hij is gebonden in ketenen van de dood. Hij maakte een hellevaart en daarna een hemelvaart. Tot in de onderste hel heeft hij de sterk gewapende zijn buit ontnomen en die meegenomen naar de hemel. Hij heeft zijn gevangenen voorwerpelijk ontbonden en hij zal ze ook onderwerpelijk ontbinden. Hij laat hen hun gebondenheid zien. Laat hen rammelen met de ketenen naar boven en ontbindt de gevangenen uit vrije genade. Hij maakt de duisternis tot licht. Geliefden, hij heeft in de duisternis uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de angsten der hel moeten doorworstelen en de ravijnen van de hel moeten doorwandelen om helwaardigen uit de duisternis uit te halen en om hen uit de gevangenis uit te leiden. Dat is een eeuwig wonder. Als de gevangenisdeur open gaat, dan komt er licht in de duisternis. De cipier heeft hij gevangen genomen en hij heeft hem zijn vaten ontroofd. Hij komt in het huis van de sterk gewapende met hemels licht, dus niet met licht van deze aarde. Hij laat de zondaar roepen om genade. Hij spreekt met de gevangenen. Denk aan het voorbeeld van die koning die zijn gevangenen bezocht in de gevangenis. En tot die zondaar die de straf aanvaarde die hij verdiend had en zeide: Gij krijgt genade. Welnu, alzo zegt de Heere genade bewijzen. Welnu, alzo zal de Heere genade bewijzen aan zondaren die door God gebracht zijn aan zijn voeten. Die door genade genade krijgen en ontbonden worden door de middelaar des Nieuwe Testaments. Hij zal de gevangenisdeuren openen en zal hen uitleiden. Ik weet dat er vele gebondenen in de gevangenis zitten en uit de gevangenis roepen: Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. Als we tot die gevangenen zegt: Maak u zelf los, dan zeggen ze: Ik kan mijn banden wel vaster maken, maar niet losser. Het is nodig dat er een losmaker in de gevangenis komt en de deuren opent. Niet zomaar om even te luchten en dan weer terug te brengen in de gevangenis, wat Gods kerk ook ervaart. Nee, maar om ze uit te halen en ze te zetten in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. O geliefden, ik geloof dat toen de middelaar geboren werd in de kribbe van Bethlehem, de herders uit de duisternis gezet werden in het licht. En zij haasten zich naar Bethlehem. En Zacharias, toen hij wist dat de zaligmaker geboren zou worden, riep uit: Hij komt om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Dan worden hun banden ontbonden en de strikken verbroken. Dan gaat de kerk uit de gevangenis aan de hand van de eeuwige middelaar. Dan zullen zij de Vader zien die de kerk aan de middelaar gegeven heeft, maar die ook gezegd heeft dat hij komen zou om de gevangenen geweldig te ontbinden. Daarom, Joden en heidenen zullen tot dat verbondsheil komen. God zal door de diepte der rampzaligheid en uit de diepte van Adams val doen roepen om genade en hen op gronden van recht uit de gevangenis halen en hen stellen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht, zodat Jood en heiden, nu van God gescheiden, eens zijn heil erkennen, zodat ze met de dichter zingen en zingen wij het met hen. Het vierde vers van Psalm 2. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Wat er verder volgt in Psalm 2, het vierde vers. Gemeente, nog een enkel woord. Als de Vader zegt, ik heb u geroepen in gerechtigheid, dan ligt dat in het verleden. Dat betekent dus dat de middelaar in de eeuwigheid reeds afgezonderd en geroepen was. Maar dat ziet ook op de zekerheid van zijn komst op de wereld. Hij is gekomen en is bij de hand gegrepen. Hij is ondersteund en behoed, zodat hij het werk der zaligheid volkomen heeft volbracht. En hij schenkt het ook door de bediening van zijn geest. En dat zal hij blijven doen tot aan het einde van de eeuwen. Hij zal zijn kerk binnenhalen en zal zijn keurlingen verlossen. Hij wordt gepredikt in de wereld. Hij wordt gepredikt onder de heidenen. En hij wordt ook geloofd in de wereld. Hij is hoofd en middelaar van de borg des verbonds, van het vredeverbond. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Geliefden, we hebben het werkverbond verbroken. Nooit meer worden wij door de werken der wet rechtvaardig voor God. Dat betekent dat wij vervloekt liggen op de vlakte van het veld. Hoe noodzakelijk is dan ook de overzetting door Gods genadewerk zonder ons in ons. Maar hoe noodzakelijk is het ook om die borg des verbonds te leren kennen. Gemeente, let er toch op dat wij niet met wat gemoedelijkheid proberen de hemel binnen te glippen. Noodzakelijk is de kennis van Christus. Daar wil ik met nadruk op wijzen. Niet ontkennen wat God doet als hij de zondaar van dood levend maakt, maar nodig is het om kennis van Christus te krijgen en het verbond des vredes te leren kennen als het verbond dat in de eeuwigheid gesloten is. En dat door de middelaar voldaan en bevestigd is en in het hart van de zondaar verklaard wordt en tot in aller eeuwigheid zijn zal. Het verbond des vredes dat niet wijken en niet wankelen zal tot in der eeuwigheid. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond des vredes zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. Noodzakelijk is het dat onze blinde zielsogen worden geopend. Gemeente, hoe zal een blinde kunnen leiden? Ze zullen samen in de gracht vallen. Hoe nodig is het dan ook dat wij onze blindheid leren kennen. Dan zien we hoe blind, hoe dwaas, hoe ellendig, hoe nooddruftig we zijn. Dan zien we ook dat we hem niet kennen en dat we voor God niet kunnen bestaan. Dan zien we pas in welke ellende staat wij gedompeld zijn. Niet met onze ogen half open, maar God zal onze ogen geheel en al openen. Zodat we bij aanvang onze ellende staat zien. Maar ook de Christus der schriften, beloofd aan de vaderen en gekomen in de tijd. En die door de geest de zaligheid toepast in het hart van zondaren en zondaressen. Hoe blind en dwaas blijft de zondaar. Ik hoorde pas op een gezelschap mensen die spraken over de liefde God. Ze hadden God zo lief, weet u. Daar zat een geoefend kind des Heren bij en die zat te schreien. Ze vroegen hem tenslotte, waarom schreit ge toch zo? Hij zei, mensen, jullie spreken over liefde en ik heb geen liefde. Ik begrijp niet dat jullie zo over liefde kunnen spreken. Had ik maar een graantje liefde. Die man had zelf kennis. We kunnen het zelf niet maken en ook niet vasthouden, ogen liefde. Als God eens een ogenblikje in onze harten inkomt en nog eens wat liefde schenkt, zodat we nog eens iets voelen mogen van de liefde, dan zegt de kerk, o God, dat ge nog aan mijn ellende denkt en uw gevangenen vrijheid schenkt. Dat is heel iets anders dan altijd maar de liefde Gods te gevoelen. Geliefden, God opent de ogen en voert uit het gevangenhuis. Hij zal doen ervaren dat hij de gevangenen vrijheid schenkt. Maar daarna, dat leert Gods woord ook zo duidelijk, daarna komen ze soms weer terecht in de gevangenis. Lees ook de Christenreizen van Bunyan. Hij was uitgeleid uit de gevangenis, had zijn rol ontvangen. En waar kwam hij terecht? In kasteel Wanhoop. In banden en boeien geslagen. Hij dacht nog eeuwig te zullen omkomen. Dat is heel iets anders dan altijd maar roemen en zingen. God gaat met zijn kerk een weg door de diepte. Mensen, geloof dat toch. Dat moet ervaren worden door de diepte, opdat zij roemen zouden in vrije gunst. Wat hielden de schepelingen over die met Paulus waren? Niets. Geen schip, geen anker, geen touwen, geen kabels. De een zwemmend en de ander op een plank. En alzo zijn zij allen behouden aan land gekomen. Ze hielden God over. En als wij God over mogen houden, dan voert hij uit gevangenissen en uit het gevangenhuis, uit de duisternis in het licht. Hij verbreekt de banden, bij de aanvang en bij de voortgang. En straks verbreekt hij de laatste banden die ons nog binden aan dit moeitevolle leven. Hij brengt zijn kerk in de eeuwige zaligheid, waar geen banden, geen gevangenissen, geen doodstrijd ooit meer zal gevonden worden en waar God zal zijn. Alles en in allen. Jong en oud, wij reizen naar de eeuwigheid. Denk erom. Ons leven is kort en onzeker. Plotseling kunnen wij er niet meer zijn. We kunnen krachtig zijn en sterk. Maar als God onze adem inhoudt, dan zijn we niet meer. En dan? Zeg mij eens, en dan? Kunt gij God dan ontmoeten en voor zijn aangezicht bestaan? Zijt ge nog in de gevangenis? Hij kan u nog verlossen. Hij heeft beloofd dat hij verlossen zal tot aan het einde van de wereld allen die van de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Nu weten wij niet wie dat zijn. Daarom haast u om uw levens wil. De tijd is kort en de eeuwigheid is oneindig. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Straks vieren wij gedachtenis van zijn komst in het vlees. Dan zullen de ogen die hier geopend zijn, de zaligheid zien. Zij zullen zich verblijden in zijn zaligheid. Want hij zal verschijnen tot hun liedervreugde. De Heere zegene zijn woord om zijn zelfs wil en om zijn roems wil. Uit genade. Amen. Heere, trouwe God in de hemel. Dan bracht u ons weer aan het einde van deze middagdienst. En dan mochten we weer horen, uw woord horen in uw huis. Heere, wil u dan uw zegen geven, een zegen doen achterlaten. Het is toch uw belofte om de knecht uw vaders te schenken tot verlossing. En alles, alles komt bij hem vandaan. En Heer, alles keert ook weer tot u. En mogen we het zo alles in uw handen leggen. En wil u de naprediker zijn van het gelezen woord. En wil u het woord toepassen in ons hart. En geven dat we die kracht van uw woord mogen ervaren. En dat we uw komst zouden mogen gaan verwachten. Mocht het eerst voor het eerst zijn of bij vernieuwing. Heere, zoekt u ons op als we nog in duisternis verkeren. En als we nog omdwalen. En wil u zo geven dat uw heil mag worden gezien door uw rechterhand. En verhoor ons, ook in deze middag. Heer, als we weer van hier gaan, wees u met ons. U wil ons weer bijeenbrengen in de avonddienst. En wil u uw knecht zegenen in het midden van ons. Als hij woord en sacrament mag bedienen. Heere, wees ons in alles nabij. Vergeef al het onze. En wil u zo met ons gaan. Heb eerbiedig dank voor alles wat u schonk. Wij vragen het alles van u. Om Christus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Psalm 146, vers 5. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.